Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Kind op de Vlucht, herinneringen aan de evacuatie van de Liemers. 80 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In de gebieden rondom Arnhem, waaronder de Liemers, gingen hier hevige gevechten aan vooraf. In de winter van 1944-1945 moesten duizenden inwoners hun huis verlaten omdat het te gevaarlijk werd. Voor veel gezinnen werd onderdak gevonden in de Achterhoek of ze vonden op eigen initiatief een schuilplek bij familie. Ik ben Bibi Bodegon, historicus. En in deze serie spreken we mensen uit de Liemers die de evacuatie zelf hebben meegemaakt. Hoe was het voor hen als kind om plotseling huis en haard te moeten verlaten? Wat konden ze meenemen? En hoe ging die reis naar een veiligere plek? Misten ze hun vrienden en familie? Of was het ook wel gezellig op die nieuwe plek? Vandaag luisteren we naar het verhaal van Gerrit Peters uit Duiven. En hij kan ontzettend goed en met heel veel details zich herinneren hoe dat was om zo'n heftige oorlog mee te maken. Gerrit, dank je wel dat we hier mogen zijn. En wat ontzettend fijn dat jij je verhaal met ons wilt delen. Kun jij vertellen hoe het leven eruit zag in Duiven voor de Tweede Wereldoorlog?
Wij gingen normaal gewoon naar school. En wat ik al zei, na 1940, na de inval, was gewoon een bezetting. De Duitsers die bezetten dus Nederland. En voor de meerderheid was er weinig activiteit wat betreft oorlogshandelingen. Tot 1944, toen werd het eigenlijk met de luchtlandingen in Arnhem, 17 september 1944, toen werd het eigenlijk heel spannend en ook gevaarlijk natuurlijk. Ook. En daarna dus, wat we al zeggen, dan kreeg je de evacuatie en dan, dat was allemaal, dat vervolg, dat ging door en door. En en met acties vanaf Duitsers, die kwamen dus na de 17 september via bijvoorbeeld tanks, die werden aangeleverd via het station in Zevenaar. En daar werden ze dus van de middelste trein, werden ze van de trein afgereden. En dan vandaar gingen ze dus naar Duiven toe. En dat kwam dus allemaal gegroepeerd bij ons op de Engste Straat.
Ja. Gerrit, kun je vertellen over jouw gezin? En hoe groot jouw gezin was? Had je broers en zussen?
Ja, ik had 3 broers en 5 zussen.
Zo, dat is een groot gezin.
Ja.
Dus jullie waren met vader en moeder erbij met z'n tienen?
Met z'n tienen waren we in totaal, ja.
En waar woonden jullie?
Wij woonden op de Engste Straat. Dat heette toen Rijksweg. Want die nummering is allemaal weer veranderd na een verloop van tijd. Maar nu heette het Engste Straat.
In Duiven?
In Duiven. Maar vroeger heette dat de Rijksweg. Dan werd het gewoon via de Rijksweg, omdat we aan de Rijksweg woonden.
En wat voor soort huis was dat?
Ja, dat was een, ze noemen het een klein boerderijtje. Het was gewoon met een stalling in het achterhuis. En waar dus wat koeien konden staan en waar een varken leefde, zeg maar.
Hadden jullie ook al dieren?
Ja, we hadden 2, ja, na de oorlog.
Dat voor de oorlog?
Voor de oorlog niet.
Wat hadden jullie wel?
Wat hadden we wel?
Varken misschien?
Ja, een varken is er altijd bij geweest. Ja, dat was er ook voor de oorlog.
Wie voerde het varken?
Ja, dat deed mijn moeder. Want er was een bijkomstigheid, die werd altijd door mijn moeder gevoerd. En wanneer dus de slager kwam om dat beest dus te slachten, ja, dan moest hij eerst doodgemaakt worden natuurlijk. En dat ging door met een masker, noemden ze dat. Maar ja, dat is een bijkomstigheid. Maar dan allemaal, dat beest hebben eerst bewusteloos geschoten. En dan werd hij dus... En dan moest het bloed opgevangen worden. Dat was voor de bloedworst ook al. En,
je moeder vond dat niks, denk ik.
En mijn moeder, die was daar nooit bij. Die wilde daar nooit bij zijn. Want ze had dat beest altijd gevoerd, weet je wel. En dat vond ze zo zielig. En dan liet ze zich eigenlijk nooit zien. Zo.
Ja. En jij was de jongste, hè? Van
iedereen. Ik was de jongste, ja.
En ging je toen ook al naar school?
Ja, wij gingen vanaf 5 jaar moest je naar school. Eerst dan noemden ze toen de bewaarschool, dat was bij de zusters. Mm-hmm. En daarna ging je naar de grote school, zeg maar, naar de vervolgonderwijs. Basisonderwijs noemden ze dat tegenwoordig.
Ja. En je was 6 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, klopt dat?
Ja, ik was van 34, dus in 40 was ik 6 jaar, ja.
Wat gebeurde er allemaal op die 10 mei?
Ja, dat was zo op een gegeven moment, er waren mensen hier, waar we nu zitten hier, dat was weiland van een bepaalde, van een boer, die woonde ook bij ons in de regio. En die mensen waren 's morgens gingen naar de koeien melken En omdat die mensen al ineens het veld in waren, hier dus vanaf de Rijksweg, diep het grasland in, waar die koeien liepen, en dan werd er gemolken. En toen, wat ik zo meteen ook al een keer zei, er waren stoeltroepen, dat noemden ze de eerste Duitse militairen, die dus gevangenen waren, zo heb ik het wel eens een keer gelezen. Mm-hmm. En die dan dus gevangen, die werden dus vooruitgestuurd, als zijnde, als je sneeuwt, dan ben je er niet meer, maar als je erdoor kwam, dan waren ze eigenlijk vrij. Zo was het verhaal, zo heb ik het verhaal ooit in een oorlogsboek gelezen. Dus die mensen, die kwamen al lopend dus richting Westervoort, zal ik maar. En die mensen waren hier in een weiland, die boer was dan, die had die koeien leeg. Mm-hmm. En die gingen dus naar huis. En dat ging allemaal met paardentractie, dus hadden ze een kar met een paard ervoor, bij die melkbus nog gezet. Enfin, en die komen dan aan de Rijksweg. En dan komt er een man aan met de fiets en die zegt, wat is er toch gaande? We zien allemaal lui voorbij komen. Dus die stoeltroepen waar ik het nog over, die trokken al richting Westervoort.
Die Duitse soldaten, trokken Nederland in.
Ja, die trokken Nederland. Dat waren de eerste dus, de mm-hmm. stoeltroepen noemden ze dat. Dus op een gegeven moment, toen zei die boer, wat is dat toch, wat zijn dat voor lui? Maar die had niet eens in de gaten, omdat hij in het eind van de Rijksweg bezig was met die koeien. Ja, zei ik, weet je dan niet, zei die burger met die fiets, dat is oorlog, man, de oorlog is uitgebroken, dus de 10e mei 1940.
Ja.
En toen had die man, dat is ook een bijkomstigheid, die man, dat was de boer dus, de eigenlijke boer, met een knecht. En die man had het zo, die had gewoon te pakken gekregen dat hij eigenlijk alles in moest leven. Die hadden heel veel gronden hier liggen, overal mm-hmm. wel, heel rijk. Dus op een gegeven moment, hij kreeg het gewoon te pakken ervan. Hij zei van, is me allemaal niks meer waard. En toen is die man, dus de 10e mei was dat, en de 11e mei is die man op het erf doodgevallen.
Kreeg een hartaanval.
Die kreeg een hartaanval.
Van schrik?
Ja. Ja, en ook dat hij alles kwijtraakte, omdat de moffen gingen de boeren verzetten. Maar we noemden het twee allemaal moffen in die tijd, zeg maar.
Ja, ja.
Ja.
En wat maakte jij ervan mee? Want als kind,
ja, nou, en dan kreeg ik het verhaal dus dat met die Hollandse militairen die dus vanuit de Achterhoek kwamen, zeg maar, met de fiets. En die hebben dus die fietsen bij ons achter het huis neergezet. Want die moesten alle minuut naar de Greb. Naar de Grebbeberg. En toen is er een vrachtwagen die de melkbus ophaalde. Hein Jurriens heette die man. En die had al wat melkbus op die wagen geladen om naar de kamers te brengen. Dat is de melkrichting in Arnhem. En die bussen werden eraf gezet en die auto werd gevorderd door de Nederlandse leger. Mm-hmm. En al die Hollandse militairen die fietsten bij ons achter het huis. En die gingen op die wagen en die werden allemaal nu naar de Greb vervoerd.
Om Nederland te verdedigen?
Ja, om
verdedigen.
Nederland te verdedigen, ja.
En achter jullie huis lag een enorme berg met fietsen.
Ja. En toen kwamen na een uur kwamen de Duitsers, dus, omdat ze dus al gevorderd waren, over de grens waren ze al dikker. Ze kwamen precies verder richting Nederland, zeg maar, ook naar Westervoort. Die kant uit. En dan, toen zagen die, omdat die weg iets met een bocht loopt, konden ze bij ons achter het huis kijken. En toen zagen die Duitse militairen, dus als omdat je fietsen liggen. Mm-hmm. Nou, eens verhaal, dat ken je wel, maar de Duitsers die hadden op een gegeven moment niks meer. En die hadden die fietsen.
Dat die Nederlandse soldaten bij jullie
in huis
waren verstopt.
Die meenden dus dat die soldaten nou bij ons allemaal waren.
Mm.
Dus die kwamen dreigend met wapens wij waren allemaal beneden in de kamer natuurlijk. En die dreigden voor het raam, weet je wel. En die dachten, mm-hmm. daar komen die Hollandse militairen, die zitten hier. Maar die waren dus al lang weg. Maar dan fijn, toen hebben ze die fietsen. Die hebben ze dus meegenomen, die Duitsers namen die fietsen mee.
Hoe was dat voor jou als kind? Want dat moet heel indrukwekkend zijn geweest, die gecamoufleerde Duitse soldaten die ineens voor de ramen staan.
Ja, ja, en dat was dus wat ik al vertelde, mijn zus. We hadden aan de achterkant van het huis, in het achterhuis hadden wij de wc.
Ja.
En mijn zus moest naar de wc en dan had je zo'n klein raampje, zat er anders, voor beluchting natuurlijk van zo'n wc.
Mm-hmm.
En er zat ook altijd een vliegenhor in. Maar op een gegeven moment werd dat eruit gestoten. En dan kwam er zo'n Duitse militair, zo gecamoufleerd helemaal. En die keek zo door dat raam heen. En mijn zus zat op die wc, die heeft zich natuurlijk wezenloos geschrokken. Want met verjaardagen werd ons verhaal altijd weer herhaald. Weet je, wat
je kan er nou om lachen, maar
ja,
toen.
Ja. Ja, dat was heel eerlijk.
Het zal er wel heel erg schrikken zijn.
Ja,
geweest.
Dat was heel erg schrikken voor haar. Maar, en later ook, ja. Toen ging gewoon het door met die Duitse militairen, die kwamen. Gingen verder dus naar richting Westervoort. En dat is ook nog eens een oorlogshandeling geweest bij de Bruggenwest. Want ondanks dat hij dus... de Hollandse militairen hebben hem toe laten springen ook. Hè. Ja. In eerste instantie is de Bruggenwest door de Nederlandse militairen de lucht in gegaan. Zeg maar. Ja.
En toen begon de bezetting?
Ja, toen begon de bezetting.
En wat merkte je daarvan als kind?
Nou, er kwamen allemaal die konvooien van die Duitsers. Naar gelang dat je bijvoorbeeld de 11e mei en zo, toen begon het al. Trokken ze met paarden, was ook heel veel paarden. Wagens waren erbij met paarden, nog een reservepaard achter. En er waren allemaal van die huifkarren waren dat. En ook voertuigen, dus motorisch.
Ja.
En die werden allemaal, ging het allemaal Nederland in.
Ja.
En dat was eigenlijk dan dat heel Nederland zeg maar, bezet werd, zeg maar.
Oeh. En in Duiven? Zaten er veel soldaten in Duiven?
Op dat moment niet. Er hadden alleen grensbewaking. De Hollandse militairen waren alleen. Die lagen in. Waar nu de. Wat zit, nou zit er een. Dat is tegenover het oude gemeentehuis. Vroeger had je daar Café Hugen was. Dat was een restaurant. En die hadden ook een garage. En daar waren Hollandse militairen. Dat was gewoon voor grensbewaking.
Ja.
Maar die zijn voordat die Duitsers dus. Duiven inkwamen, waren die ook al verplaatst, zeg maar, verder Nederland in.
Ja.
Omdat het toch een onhoudbare zaak was hier in Duiven, zeg maar.
Ja.
Ja, en zo is dat allemaal, de bezetting, dat liep toen door.
Ja.
En, ja.
Merkte je veel van de oorlog in die periode? De schaarste bijvoorbeeld? Of?
Ja, dat die troepen allemaal de Nederland in trokken, natuurlijk.
Ja.
Hè. Dat,
ja. En in Duiven en in jouw gezin? Was er nee, maar, op de Bon bijvoorbeeld?
Dat was allemaal op de Bon. Brood was op de Bon en textiel was op de Bon. Dat, was, dat kwam toen allemaal later, weet je wel. Maar dat was allemaal, werd dat allemaal...
Was er veel angst voor razzia's binnen het gezin?
Op dat moment niet. Op dat
later?
Moment, later wel, want ik weet nog goed dat dat was dus in... In 1943, ik denk dat het geweest is, dan hadden omdat de Duitsers hadden heel weinig personeel om in de oorlogsindustrie te werken.
Ja.
En dan werden de razzia's gehouden. Ik weet nog goed dat ik een keer in de kerk, dat was op een zondige voormiddag, de kerk was uit. En daar stonden Duitse militairen stonden achter de kerk. En die pikten dan allemaal die jonge lui op, weet je, om dus vervoerd te worden naar Duitsland. En dan praat ik over 1943, hè. Dat was toch in die oorlogsperiode, dat ze nog goed oorlogsvoeren konden, die Duitsers. Zeg maar.
Ja, en jij had oudere broers.
Ja, dus... en dan had ik een oudere broer. En zei mijn vader op een gegeven moment, omdat... Van die boer waar ik het net over had, die hier dus molk. En daar zijn we, omdat mijn broer, die liep alles op die boerderij om een beetje te helpen en zo.
Mm-hmm.
En dan zei mijn vader, als je nou, zei tegen die oudere broer van die gebroeders waren dat, ongetrouwde broers, van Vernuut. En die zei, als mijn zoon nog Frans heet, nee, hier gewoon wat meeloopt. Hij hoeft niks te verdienen, zei hij, maar dat hij dus gevrijwaard is, dat ze hem oppakken om naar Duitsland te werk gesteld te worden. En dat is geluk. Hij is toen gewoon gevrijwaard gebleven, dat hij dus gewoon bij de boerderij een beetje mee kon helpen. Zeg
slim
maar.
Van je vader.
Ja.
Ja.
En er is ook nog een bekomstigheid met, dat was allemaal later.
Er werden spullen gevorderd, hè?
Eh?
Er werden heel veel spullen gevorderd, de klokken van de kerk bijvoorbeeld.
Ja. Ja, die klokken die hier in Duiven zijn ook klokken, zijn uit de toren gehaald.
Ja.
Maar er zijn er wat weggebleven, maar er zijn er ook later weer wat teruggekomen. Want ik weet nog goed dat in de portaal beneden in de kerk, daar stond een klok, die heeft er heel lang, maar dan moest natuurlijk erin gehezen worden. En er was niks voorhanden om dat te doen.
Ja.
En die heeft er nog heel lang eerst gestaan voordat het dus meer herplaatst werd, zeg maar, in de kerk.
Want, en wat heb jij zelf meegemaakt van die vorderingen?
Op dat moment was er eigenlijk weinig dat ik dat meegemaakt. Maar wat ik wel... Nou ga ik weer verder in de tijd van... Nou ga ik naar 44, ja.
Want er waren ook veel bommenwerpers die overvlogen.
Ja, dat was elke vrijdag allemaal in een formatie van 6. En dan hadden ze altijd de Rijn, die hielden ze aan. De Rijn dus, dat was een baken dat ze dan via de Rijn Duitsland invlogen, zeg maar. Ja, en die jongens die hadden het heel moeilijk. Want ik weet niet of we het wel eens gehoord hebben. Er zijn er meer dan 5000 van die geallieerde piloten en personeel die dus bij die luchtmacht werkten. De RAF was dat dus. Er zijn dus gesneuveld.
Ja.
Zijn er heel veel.
Heftig.
Ja.
En als kind zag je die vliegtuigen overvliegen?
Ja, ja, die vlogen aan. Dan kon je hier vandaan kon je dat zien. Dat zie je dus informatie allemaal, wat ik al zei. Als je dus richting Loo keek, dan zag je ze allemaal zo in groepen zag je ze allemaal richting Duitsland vliegen.
En was dat spannend als kind? Of hoe keek je daar?
Nou nee, want hier, die vlogen gewoon. Ja, er werden wel, die Duitsers deden van allerlei manoeuvres, of iets dat ze ook deden. Mm-hmm. Ze gooiden bijvoorbeeld, die Engelsen, die gooiden, omdat in Delen, dat is bij Arnhem, dus was, die Duitsers hebben in die tijd daar de vliegerhorst, wij noemen dat nou vliegveld Delen. Mm-hmm. Maar de vliegerhorst, de Duitsers hebben dat eigenlijk ontworpen in de oorlog. En daar zaten allemaal jachtvliegtuigen, die waren daar gegroepeerd. Dus wanneer die geallieerden, zeg maar, de zee overkwamen om richting Duitsland, dan werden die al aangewakkerd om die tegen het tegemoet te gaan, om die te beschieten en zo. En wat die Engelsen toen deden, dat was heel iets apart. Die hadden allemaal sjerpen met zilverpapier.
Ja.
En die werden allemaal enorm, heel duivels en broek lag vaak, kon je helemaal oprapen allemaal. En dat was gewoon om de radar dus te misleiden. Mm-hmm. Maar dat was aluminium. En ja. dan deden ze dat vliegtuigen waren. Maar dan was het gewoon allemaal gewoon zilverpapier, zeg maar. Hè.
En dat lag dan hier op de weg?
Ja, dat lag overal. In broek ook. Dat lag in Duivense broek.
Wat gek nou, zal dat geweest zijn als kind, of niet?
Nou, nee. Maar
werd dat wel uitgelegd?
Dat was spannend, ja.
Ja.
En wat er ook gebeurde, je had ook jachtvliegtuigen. Die hadden een reserve benzinetank aan boord. Mm-hmm. Dus die werd, ik weet nog goed dat ik hier bij Halfwegen. Toen werd, als het ding leeg was, dan werd het ding gewoon afgeworpen. En ik weet nog goed dat ik hier bij die Halfwegen, waar nou de Chinees zit, dat daar zo'n tank op de weg viel. Mm-hmm. En er zat nog een restant benzine in. En door die wrijving vloog dat ding in brand. Dat weet ik nog goed.
Ja,
ja, en dat werd ook gedaan. Dus mm-hmm. als die tank leeg was, dan werd hij gewoon, daar hadden ze alleen maar last van, belasting. Ja. En dan werd hij gewoon afgeworpen, zeg maar. Maar in Duivense Broek ook lagen die wel eens geregeld. En dan maken ze ook kanootjes van. Deze aan de bovenkant, dat deden dan de burgers.
Ja.
Die de bovenkant eraf zagen op een of andere manier. Ja. En dan hadden ze een bootje.
Een soort bootjes van maken.
Ja, ja, ja.
Deels was het ook wel spannend als kind wat je meemaakte. Maar ja, en op een gegeven moment denk ik dat het te eng werd, of niet? Of hoe ging dat?
Nou, ja, het was altijd spannend natuurlijk. En op die razzia's terug te komen, dat die Duitse militairen bij de kerk stonden in Duiven, op een bepaalde zondag, toen had je een jongen van Borges, wat we net zelf al aanhaalden, die had ook een soort moment shine, zeggen die Duitsers, een bewijs dat hij dus gevrijwaard was om dus naar Duitsland te sturen. Hij was ook werkzaam in de voedselvoorziening, zeg maar.
Ja.
Maar die had geen dat Auschwitz niet bij zich. En hij wist dat ik dus ook in de kerk was. Hij zag me, omdat ik in de buurt woonde. Hij kende me natuurlijk. Hij zei, Gerst, die ga je gewoon naar mijn zus. Maar er waren ongetrouwde familie van Borges. Was dat. Hadden één zus en de rest waren allemaal broers. Ja. Ga gewoon naar huis, naar mijn zus. En haal even dat Auschwitz op. Nee, hij dorst niet voor de dag te komen. Vanwege dat die thuis beneden bij de ingang
want
van de kerk.
Want die waren de jongens aan het ronselen.
Ja, die waren
mee
die
te nemen.
Ja. En dan, daarom, en dan ga je op de troostwees aan. En hij was bang dat die Duitsers bij hem op het koor kwam. Hij zat achter, ik weet niet, als de elektra wegviel, dat was toen zo, maar er was geen elektrisch meer. Dan hadden ze blaasbalken, dan konden ze met pedalen zo, konden ze lucht maken, zeg maar. Hè. Mm-hmm. En dan werd dat gepompt. En daar zat hij helemaal achter gekropen. Dat weet ik nog goed. Ik heb hem dat ding toen overhandig.
Hij zat helemaal in het orgel
verstopt. Ja, hij had zich kregen verstopt. Hij was bang dat die Duitsers hem kwam halen, zeg maar.
Ja. Het was ook niet zo raar, denk ik, dat mensen bang waren. Hè? Want er kwamen ook mensen niet terug.
Ja, zeker. Er zijn ook verschillende mensen die door het bombardement en dit en dat. Ja. En wat ook een heel apart verhaal is, met de treinbeschieting.
Ja.
Want ik heb daar nog een foto van, boven van de historische tijd, een boekje. Ja. Waarop staat dat dus die treinbeschieting was. Dat was ook rond de 5e september 1944.
Ja.
Dat was allemaal voor de luchtlandingen dus. Maar dat ging alleen om, er kwam een trein uit Holland vandaan, allemaal met benzinetanks. En mijn broer, wat ik al zei, die was te werk gesteld bij die boer. En toen waren wij aan het hooien in dat weiland op de hoogte van hier vanaf de Rijksweg, een paar honderd meter het veld in. En dat was, daar lag al dat hooi en dat was opgehaald worden. En opgeladen. En mijn vader, mijn broer, die wagen aan het laden. En op een gegeven moment kijkt hij in Westen, naar richting Westervoort. En in Westervoort ligt het spoor ligt daar een meter hoog.
Mm-hmm.
Maar omdat hij ook al hoog stond op die wagen waar het spul opgeladen werd, had hij een goed overzicht. Toen zegt hij, in het algemeen, er was de knecht was erbij en die ene broer was erbij van die boer.
Ja.
En die had zo'n harkmachine op dat boeltje bij elkaar te harken. En ik moest dan als 10-jarige dat paard elke keer verleiden naar de andere hoop toe, weet je wel. Want dan moest ik zeggen, hou je vast, weet je, maar mijn boer is al boven. Die zou schrikken dat hij van die wagen had.
Ja, ja.
Dus dan zei hij, hou je vast, dan moest ik van de ene naar de andere. En toen zei mijn broer, nou zei hij, de gids komt een trein aan.
En dat ziet er raar uit.
Ja, en er zitten allemaal tanks. Dat lijkt wel dat er olie in zit, een benzinetanks.
Mm-hmm.
Toen zei die boer was erbij van die gebroeders. Die zei, ah, dat zien die lui toch helemaal niet. En hij had het goede wel gezegd. Komt hij in zo'n vliegtuig. In,
dus met die lui bedoelde hij de geallieerden?
Ja, ja, ja. Dat, die trein kwam eraan. Er zat gewoon Hollandse bemanning op. Een Hollandse machinist.
Ja.
En de achterste wagon, dat noemen ze een vlak. Dat is een luchtdoel als er is, dat weet je wel.
Ja.
Maar dus voor bewaking, als er dus onrust was, dat hun konden schieten, die Duitsers.
Ja.
En toen die man, die had een vliegtuig, vloog langs de trein op hoogte van de wagons.
Ja.
En die waarschuwde eigenlijk de machinist dat hij van de trein af moest vanwege dat ze gingen schieten.
Ja, 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 ja.
Dat deed hij heel correct, die man. Ja, daar kom je later achter natuurlijk. En op een gegeven moment, die man die kreeg meteen van een machinist, want die liep van de locomotief af en die liep zo schuin in de richting, maar hij zag ons daar wel in het veld, liep hij naar ons toe.
Ja.
En die Duitsers met zo'n spreekding, weet je, zo'n geluidsgeval, deur varen met dat zoeg, weet je wel. Want die machine, maar die liep gewoon door, die wilde er niks meer van.
Je bedoelt een megafoon, denk ik.
Ja, had een soort megafoon.
Zo'n toeter.
Was dat, ja.
Ja.
En zo'n toeter was dat, ja. En daar kon je heel goed mee spreken, dat het heel geluid was. En heel luid, duidelijk wel.
Dus van achteren waren ze aan het roepen van
ja,
doorgaan
ja,
met
ja,
de trein.
Ja, maar die jongen die was er.
Die machinist was er al af.
Die was er al af, dus die trein, die stuurloos liep die trein door. En die liep precies er op station.
Mm-hmm.
Ja, dat was toen het oude station. Nu hebben we in Durban een nieuw station.
Het oude station.
Maar in het oude station viel die stil. En toen kwamen die in 3 uur beschoten ze. In richting West, een stuk of 3 vliegtuigen.
Yeah.
En dan vanaf Giesbeek, zeg maar.
Oef.
En zeg maar van die dam op. In een driehoek beschoten ze die trein.
Wow.
En en die vliegtuigen uit het westen, die vlogen lager als een boomhoogte over ons heen.
Ja.
Als schietend.
Alsof je ze kon aanraken bijna.
Nou ja, dat is niet waar. Maar dat gaat geen snel. Als schietend. En die mitrailleur en die hulzen, die vliegen automatisch van die band af. En ik ben later bij,
van het vliegtuig bedoel je, zo eraf zo.
Ja, toen ik later in dienst was, ben ik bij de luchtmagnetische voor mijn nummer dan. En daar was ik geïnteresseerd in, hoe dat allemaal werkt. Maar die munitie liep aan in bepaalde beugels zaten, die patronen allemaal.
Mm-hmm.
En die liepen over dat machinegeweer.
Maar die vlogen er dus
en die vlogen
af,
er gelijk af. Die
en
vlogen,
toen?
Als ze afgeschoten werden, ze meteen werden afgevoerd. En die kwamen bij ons terecht, maar wij lagen in die sloot. Dus ik pakte zo'n ding en dat was gloeiend heet natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Hè. Ja, want ik kwam net uit het wapen. Ja. En het type van een, ja, het duurde geen 10 minuten, stond de hele trein in een lichte laag.
Helemaal in de fik.
Ja. Ja, er zijn enkele wagons, die zijn toen niet getroffen. Maar die konden ze niet meer redden, want hier stond er in te branden en hier stond er in te branden. Dus ze durden er niet bij.
En dat was olie, dus dat fikte
natuurlijk. Ja, daar durden ze niet bij te komen. En daar hebben ze later met de pistool, daar ben ik dan niet bij geweest, heb ik niet gezien. Hebben ze met de pistool, hebben ze die ook leggeschoten, dat die ook in brand vloog. Maar die waren gewoon niet te redden, zeg maar.
Ja.
Maar dat was allemaal om de stagnatie verder door te voeren. Want in 17 begon de luchtlandingen. En dan moest dus Duitsland moest die benzine niet hebben natuurlijk. Maar dan konden ze weer voertuigen mee in beweging brengen.
Maar jij stond daar als 10-jarige dus echt heel erg dicht met je neus erboven.
Ja, we hebben dat heel bewust meegemaakt toen, ja. Ja.
Hoe voelde dat?
Ja, spannend natuurlijk, enorm spannend. Ja. Want ik weet er goed op dat waar mijn broer die wagen aan het laden was. Er zat geen gaffel hooi meer op. Het was allemaal eraf. Paarden versloegen op hol.
Paard sloeg op hol.
Ja, ja. En het tuig was. De kar was er af. En dat beest had. Het tuig was kapot. En ja, natuurlijk.
Die was
helemaal dol geworden, dat paard.
En jullie lagen in de sloot.
Ja, wij gingen dekken in de school.
En niemand had wat van jullie.
Nee, maar dat ging precies over ons heen, zeg maar.
Gelukkig.
Op boomhoogte. Niet hoger dan een boom. Al schietend.
Ja. En toen op een gegeven moment denk ik dat jullie ook geëvacueerd zijn. Dat jullie weg moesten uit Duiven.
Ja, dat was in november dan. Hè?
Ja.
En dan praat ik wat Rita net zegt. Toen zijn we dan in eerste instantie naar Babberich gegaan.
Ja.
En daar hebben we eerst bij eens de oude lui van mijn zwager, met mijn zus al verkering, met een van de jongens van Ros, van die houtzagerij aan de Kloosterpad.
Dat werd later je zwager, denk ik.
En dat werd later mijn zwager, ja. En daar zijn we toen naartoe gegaan. Dan konden we één nacht, omdat we halverkop weg moesten, hebben we daar een nacht overnamen. Ja, omdat we in groot gezin zijn en die mensen hadden ook kinderen. Ja. Dus dat
kon
niet.
Jullie waren met z'n tienen. Ja. Dat is nog best wel veel mensen om
te doen. Ja, en die mensen van Ros, die waren ook een man of 7 waren die wel. Ja. En toen zijn we daar naar een huis gegaan, maar dat was aan het spoor. En dat was de link, want er werd de treinen werden ook er liep ook een Duitse spoor liep daar langs.
Oh ja.
En die werden ook vaak beschoten ook, weet je. Dus op een gegeven moment was dat te gevaarlijk om aan het spoor te wonen. Ja. Een spoorhuis was, zo noemden ze dat toen.
Ja.
En toen zijn we naar een ander huis gegaan en dat was in een andere wijk in Bouwerich.
Ja.
En daar hebben we dus gewoond tot nadat we dus in maart 45 zijn wij weer teruggegaan naar Duiven. Vanuit Bouwerich dus, van dat eerste adres, even kwart jaar gezegd. En er stonden naast ons huis, naast de woning, er stonden funkstellen, noemden de Duitsers dat. Ja. Dat is een zendinstallatie. Daar konden ze de zender uit, weet je, daar konden ze alles overzien. In hoeverre dat de oorlogacties allemaal nog bezig waren in de buurt. Want toen kwamen de geallieerden uit Duitsland, die zaten al in Duitsland, weet je, en die kwamen ze steeds verder.
Ja.
En toen hebben ze, ik weet het goed, wij gingen. Mijn broer, mijn oudste broer en mijn jongste zus en ik hadden een handkar, hadden we zwaar gemaakt, hadden we volgeladen met huisraad. En toen liepen wij vanaf Bouwerich naar Duiven toe. En toen zat de hele tijd een vliegtuig, zo'n klein vliegtuig,
die
zat op die hoogte, die vloog heen met een cirkel. En die was gewoon aan het uitpeilen waar die zender zat.
Waar die Duitse zender zat.
Ja, waar die Duitse zender. En wij gingen daar 4 uur weg, smiddags. En s'avonds hebben ze het hele ding opgeblazen. Dus wij waren
daar. En zaten jullie naast, toch?
Dus wij woonden daarnaast, dus we waren ook.
Door het oog van de naald.
Zo kun je het stellen.
Ja, engeltje op je schouder.
Ja, dan zeg ik wel eens van. Ik zit in dat liedje te denken van. Het is maar goed dat er een engel bewaarde was, want ik ben dezelfde keer door gered. Denk ik wel eens dan. Met je. Ja.
Zo.
Dus ik ben komstigheid, maar. Zo denk je dan wel eens. En dat is gewoon geluk geweest dat je het eraf gebracht hebt.
Ja.
Dat werd helemaal, want die hele kloostermuur, de kerk had je daarbij in Bouwerich met zo'n muur, zo'n kloostermuur. En die was helemaal gerenoveerd. Met kanonnen hadden ze dat allemaal beschoten, weet je, vanuit.
Dat jullie diep adem hebben gehaald.
Ja, dat was heel link. Dat was heel gevaarlijk.
En toen gingen jullie lopend met de handkar en de spullen terug naar Duiven.
Ja, want hier was geen burgemeester op dat moment.
Hier in Duiven bedoel je?
In Duiven was geen burgemeester. En in Westervoort was wel een burgemeester. En die heeft mijn vader, die heeft gevraagd of we. Maar je kon zomaar niet terug natuurlijk.
Nee.
Van het evacuatieadres weer terug. Al was
dat mocht eigenlijk niet.
Dat mocht eigenlijk niet. Nee,
dat was van nog je
eigen. Ja, al was het ook je eigen huis. Mm-hmm. Maar dan had je wist hij via wist hij dat in Westervoort. Die kon dan een beslissing nemen, die burgemeester in Westervoort, of we eventueel terug konden naar de. En dat kon.
Dat
en toen kwamen we terug. En toen.
Hoe zag het huis eruit?
Ja, een puinhoop natuurlijk. Hè. Het was overal. Ze hadden overal zitten kakken, op de zolders en op de straatpraat en overal.
Poep.
Het was
hoe
gewoon
kan dat dan?
Een vuilnisbelt was gewoon. Dus, en daarom zei mijn vader ook, wat ik al vertelde, over dat hooi wat ook op de achterzolder lag. En alle strafsteden, we halen alle strafsteden, want je kunt wel wat weghalen, maar dan zit er weer ergens weer. Alle strafsteden. En toen kwamen we erachter dus dat daar met dat hooi wegnemen op die zolder, dat er Duitse uniformen onder zaten. En dan waren dus van jongens, die waren schijnbaar gedeserteerd en die waren naar huis getrokken. Die woonden misschien kort bij de grens hier in Duitsland. En daar,
die hadden bij jullie op de zolder
de Duitse
de Duitse uniformen verstopt.
Ja, verstopt. En die hadden dus, omdat Duiven geëvacueerd was, hadden ze burgerkleren opgescharreld. En die hadden ze aan burger verkleed. En die zijn natuurlijk, ik denk in de nacht, zijn ze dus van de lieverlee, zijn ze dus Duitsland teruggegaan.
En hoe kwamen jullie erachter dat die Duitse uniformen onder het hooi zaten?
Omdat we de boel op gingen ruimen.
Oh ja, natuurlijk.
Wij gingen de boel aan, mijn vader, al het hooi
eraf. Alle troep eruit.
Alles eruit en weg weer. Ja. En toen, ja, ik zeg nogmaals, je had een zo'n koppel op zo'n God Save Me Tunes, weet je wel.
Ja.
Die had ik me graag wel als souvenir willen, maar ja, en nooit meer iets.
Dat is allemaal verbrand.
Ja, mijn vader had zo'n hekel aan die Duitsers. Ik denk, nee, de hele boer in de hand zijn weg met de hele hand.
De hele boer in
daar
de hand.
Daar kwam het op neer.
Snap ik ook wel. Maar toen was de bevrijding nog niet overal doorgedrongen. Westervoort
nee,
was
nee,
nog niet
dat was allemaal nog. Dat was allemaal nog, was in maart 45. Ja. En in april 45 ga je de bevrijding.
Ja, precies.
Ja.
En wat weet je daar nog van als kind?
Toen wij dus weer terug waren, wat ik al zei, in maart 45, via de burgemeester van Wetten, dat we permissie hadden. Mm-hmm. Toen moesten we de derde paasdag, dus de dag na Pasen, na de tweede paasdag, moesten wij dus voor de geallieerden werken. Voordat de geallieerden dus Arnhem innamen,
ja,
hebben ze eerst de beschietingen gepleegd, want Arnhem was al heel gerenoveerd vanwege de luchtlandingen met de, mm-hmm, in 1944.
Yeah.
En daar hebben ze nog, want er stond overal, artillerie stond bij ons ook naast het huis.
Yeah. Groot en, geschut, naast
ja,
het huis.
Ja, dat was groot geschut.
Duiven.
En elke had dat ding, maar mijn broer is gebleven, die 19 jaar is gebleven toen in huis, maar wij werden met vrachtwagens van de geallieerden naar Didam gebracht.
Ja, toen werden jullie eigenlijk voor de derde keer
geëvacueerd. Moesten we voor de derde keer weg, ja. En toen, dat was op een donderdag. En we gingen naar de kerk in Beek, dat weet ik nog. En dat op die zondag, na die donderdag, toen zei de pastoor van Beek, die had er ook doorgekregen dat er eventueel uit Groeste, Duivelo, die eventueel hier waren, in Beekberg, mm-hmm, dat ze terug konden weer naar huis. En toen zijn wij ook lopend weer,
ja,
hierna. En toen kwamen we dus hier dat die militair in huis lag.
Een Duitse militair?
Dat was een Tsjechoslowaak.
Oh, door de, ja, wel en, in het Duitse leger.
Ja, ja, en die was, ja, in de tussentijd dat wij dus afgevoerd werden door de geallieerden, had hij bij ons een slaapplaats gevonden. Dus lag hij bij ons in de voorkamer.
Tja,
en had die,
dat is ook gek.
Ja, en dan lag hij daar. Hij moest onder het onderdak hebben. Dus, ja. Maar we wisten niet, hij was gewoon in Duitse dienst. Want de Tsjechoslowakije, die is die werden verplicht om in Duitse dienst mee te vechten, zal ik maar.
Ja.
En die werden dus gewoon gecharterd. En die man die wilde helemaal niet, want die had
maar. Die wilde niet vechten.
Die wilde helemaal niet. En toen liet hij het karabijn. Hij ging dus de andere dag weg. Hij zei tegen mijn vader, hij sprak zo'n beetje gebroken Duits. Toen zei hij, hij ging weer weg, omdat we weer terugkwamen. Weet je wel, we moesten het huis dus weer bevolken. En toen gaan we naar een ander huis, zei hij. En toen ging
hij
weg.
Geweer achter.
En toen liet het geweer dat hij in de kamer staan.
Dat is natuurlijk niet handig.
Nee, ja. Toen zei mijn vader, ja, toen ging hij meteen achter die man aan. Maar hij wist welk huis dat nu weer zat. En toen zei mijn vader tegen hem, ja, luister, je moet dat ding ophalen met dat geweer. Want ik wil dat geweer niet. Ah, oh, hij had dat niet meer nodig, hij wilde het niet meer.
Nee,
maar
nee.
Mijn vader was veel te bang dat als partizaan betiteld werd, zal ik
maar zeggen. Ja, als verzetstrijder.
Ja, ja, dat was link. En die heeft het dan toch opgehaald, dat weet ik nog wel.
Ja. En toen ging het leven gewoon weer verder?
Ja,
ging,
ja.
Het huis schoonmaken, repareren.
Ja, en toen kreeg dus hij dus van de geallieerden gebracht werden naar Didam. En toen kwamen al die konvooien die uit Duitsland kwamen, die geallieerden, die trokken Nederland in.
Ja.
Toen was ik, ja.
Toen Arnhem, was de bevrijding echt een feit.
Toen was de bevrijding. Ja. Toen ging het verder, weet je, met de bevrijding. En toen hebben ze, dat was ook heel apart, omdat al die troepen konvooien aan de Rijksweg stonden,
mm-hmm,
hadden ze die bomen die er nu nog staan, hadden ze op een meter hoogte, hadden ze niks. Maar daar drie lagen van een meter, als je vloerbedekking hebt, hadden ze rollen, jute. Dat hadden ze allemaal gespannen van waar open terrein was, beetje, zeg maar, van Zeeuwen naar Duiven.
Ja.
Hadden ze allemaal dus een meter was niks. En dan hadden ze drie keer een meter zo aan de bomen gespijkerd allemaal.
Langs alle bomen?
Alle bomen. Dat dus, maar al die konvooien achter stonden, dat ze die van de hoogte van de postbank, zal ik maar zeggen, van een uitkijkpost.
Dat ze niet goed te zien
waren. Dat ze niet konden zien. Als zouden ze nou bijvoorbeeld met artillerie zullen beschoten kunnen worden, weet je wel. En daarom hadden ze daar dat allemaal geblindeerd als het ware. Want gewoon later kunnen al die spijkers kunnen nog heel lang in de boom zitten waar het aan vastgezeten had.
Ja.
Dat kan ik me nog wel herinneren.
Indrukwekkend denk ik, al die tanks en die kolonnes met geallieerden. Voor jou
als kind. Ja, dat was heel... Alles stond, onze fietspaden stonden vol, maar het was heel druk. Al die konvooien, die kwamen steeds meer uit Duitsland, zeg maar.
Ja.
En die sloten allemaal aan en er gingen allemaal Holland in.
En sprak je ook met ze? Met de Engelsen of de Canadese soldaten?
Ja, dus dat was ook iets aparts. Die derde paasdag, dat die eerste Canadezen waren hoofdzakelijk, die dus duiven bevrijd hebben.
Mm-hmm.
En... die hadden op een gegeven moment het verzet, dat wist dat er, ik weet niet, als je nou naar Westwoord rijdt, en dan kom je bij een boerderij, die heet de Noordakker.
Mm-hmm.
Dat is precies voor de rivierenweg. En dan loopt een weg zo, die Rijksweg, die loopt iets met een bocht zo, en er zat een Duitse militair, een fanatieke nazi noem ik het altijd, die zat in een eenmansgat.
Die zat daar nog verschanst.
Juist.
En de oorlog was al bijna voorbij.
Ja, hij had eigenlijk niks meer te vertellen. Het was gewoon,
maar hij bleef.
Maar hij was heel fanatiek. Dus op een gegeven moment, hij bleef. En op een gegeven moment, nou, als je dan... Want ik ben gistermorgen ben ik naar Arnhem, ben ik naar van de fiets afgestapt. Als je dan die boog daar doorgaat, ben je bij de Noordtakken voorbij, dus die boerderij. En dan kun je kijken tot aan de Wijnberg hier.
Ja.
Waar de Chinees zit hier. Dus die hele straat kon hij begluren. Dat de
en
mensen
beschieten ook, hè? Ja. Want dat zal zijn doel wel geweest zijn. Of niet?
Ja, dat was de bedoeling.
Ja.
Dus op een gegeven moment, het verzet wist dat.
Ja.
En het verzet heeft dat doorgegeven aan een van die commandanten van die Canadezen. En die gingen er naartoe met een brengcarrier. Een brengcarrier, dat is een kleine tank. Zo'n klein tank is dat. Dat is een hele leuke ding, vond ik het altijd. Maar allemaal zo'n... Ze zijn er naartoe gereden tot op een paar honderd meter. En dan hebben ze... Ze wisten dat hij daar zat, in die bocht. En dan hebben ze hem beschoten gewoon. En dan hebben ze met een brandstichtende patroon erachteraan, met fosfor.
Oef.
Hebben ze hem uitgebrand.
Zo.
Ik heb wel gezien dat ze kwamen terug met die tank. Hadden ze hem zo voor over die tank heen liggen. Ja, dat is luguber.
Die dode man.
Ja, die dode man, die mof. Maar in alle geval... En hoera, hoera, met jullie. Die hadden schrik. Ja, waanzin. Maar dat is oorlog. Dat is,
ja.
Hoeveel maten waren hun niet kwijt geworden? Weet je? Dus ja. Ze was gewoon fanatiek waren van die Duitsers.
En jij zag dat als kind.
En dat hebben wij gezien. Dat ze duiven inkwamen. Maar die hoorden hier in Duiven, die tank. Weet je? Die zat bij die groepering die hier in Duiven, zeg maar, gelegerd was op het moment.
Tja.
En dan krijg je dus het volgende. Dat de boeren... Die gingen handelen met de lui.
Oh, ja.
Wij hadden in dienst ook een kadiwagen. Als je op velddienst was, had je een kadiwagen. Die hadden dan koffie en die hadden koeken en die hadden chocola. En dan hadden ze
dus
hun ook.
Dus je bedoelt dat de boeren uit Duiven gingen geilhandel doen
die gingen met de galeeren.
Ja.
Maar die waren heel ruw, want die gasten, ik weet het goed, toen heb ik mijn eerste sigaretje gerookt. Want op een gegeven moment waren ze aan het handelen met sigaretten. En dan zei die Engelsen, zei die Canadezen, eggs, hun wilde eieren hebben, mm-hmm, weet je wel.
Mm-hmm.
En voor sigaret, en chocolade voor de baby, zeiden ze dan, weet je wel. Maar die waren heel ruw, lieten chocola vallen, ze lieten sigarettenpakjes vallen en zo. En zo vond ik een pakje met check. En dan heb ik mee naar huis genomen, en dan was ik 10 jaar. Rookte ik het eerste sigaretje, ben er gelukkig nooit meer verder gegaan. Maar dan rookte ik het eerste sigaretje. En
boef.
En ik word het niet laten weten aan mijn moeder. Toen ik achter thuis keek, sigaretjes aan draaien. Dat vind ik nog wel, ja.
En hoe was dat als 10-jarige, je eerste sigaret?
Ja, misselijk werd je ervan natuurlijk.
Ik kan me wel voorstellen. Gadver.
Ja. En zo was dat allemaal.
Maar er waren ook wel hele droevige dingen in die periode, hè, met de kinderen.
Ja.
Lag overal oorlogstuig, overal granaten.
Ja, want die jongen, we hadden het net over de familie Borgers, dat was een ongetrouwde familie ook.
Ja.
En daar is een jongen, Wim, heette die, was Wim Borgers. Die was met evacuatie, die hadden een boerderij. Die hadden wagens met hooi en strooi en weet ik wat dan. En die ging ook evacueren naar Drempt, dat is daar achter Doesburg.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment was die jongen, die was een wagen aan een andere wagen aan het bevestigen.
Ja.
Door middel van de trekhaak, zeg maar. En die zet op een gegeven moment die wagen neer. En dan staat die wagen schuin zo, dat wiel. En dan komt en hij die trek, die boom, weet je, waar die aangehaakt moet worden. Die staat dan schuin. En dan was hij mee bezig om dat vast te maken aan die andere kar. En toen reed er een Duitse vrachtwagen reed tegen dat, omdat dat wiel buiten de lading stond, zo, dat wiel zo. En dan reed hij daar tegenaan en die jongen die kreeg een zwiepert van die boom. Van die... En die is dan gestorven. Die heeft nog twee dagen heeft ze hem naar het ziekenhuis gebracht in Zevenaar. Maar hij is, nog twee dagen is hij gestorven.
Ja.
En die was toen schijnbaar, ja, een kleine 30 jaar was die
ja. man. En was er ook niet in de familie een sterfgeval ja, een neefje?
Ja, 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 een neef van mij, die jongen die was, ik denk dat hij 15 jaar was. Die heeft van een buurjongen, die had een granaat in de zak.
Want die waren overal te vinden, hè?
Die lagen overal.
Ja.
Dat zal ik daar nog iets van vertellen. Maar in ieder geval, die had dat ding in de zak. Die heeft er dagen mee gelopen.
Ja.
En die laat dat zien in de buurt aan andere jongens. Ook onder andere aan mijn neef. En die zegt, mijn neef zegt, verdorie, dat wil ik wel hebben, dat ding. Want
ja,
voor een paar sigaretten. Ach. Ik zal je een paar sigaretten voor geven, krijg ik dat ding dan. En dat is gebeurd. Hij is gelukkig alleen in de schuur, want dan hadden ze een schuurtje bij het huis.
Ja.
Op de droog wonen die mensen, op de droog is allemaal weg.
Ja.
En op een gegeven moment, hij gaat in de schuur en hij gaat iets aan rommelen aan dat ding. En het ding is geëxplodeerd. Dus ze hebben hem verminkt, hebben ze hem overal. Het halve dak is van de schuur afgevlogen.
Och.
En ik zie nog zijn oudere broer, want mijn moeder, dat was een tante van die jongens. Want de vader van hun was de zuster van mijn broer. Ja. En op een gegeven moment komt die met die oudere broer, die komt bij ons, die zet de fiets tegen bij ons, tegen het hek aan. En die komt dat vertellen. Hè.
Mm-hmm.
Die zei, tante Anna, we luisteren, dit is toch iets heel ernstigs gebeurd. Onze Wim, zei, die is verongelukt. Die had net, zei hij, met zo'n granaat bezig geweest.
Ja.
En die is gewoon verminkt. Ze hebben gewoon aan delen bij elkaar geraakt. Het was onvoorstelbaar.
Wat een verdriet.
Ja, dat is ook gebeurd.
Tja.
Ja, dat zijn allemaal dingen die blijven je wel bij.
Nou, dat geloof ik.
Tja.
Gerrit, je bent nu 91 jaar. Hoe is dat om zo terug te kijken op deze Tweede Wereldoorlog en alles wat jullie hebben meegemaakt?
Nou, het is zo, ik bedoel, ik ben 91 jaar dus, en ik heb moeite met 's avonds, ik ga niet vroeg naar bed.
Nee.
Ik zit dan wel aan de televisie, ik wil het laatste mijn nieuws dan zien en dan ga ik laat naar bed en dan kan ik heel slecht de slaap pakken. Mijn vrouw zei altijd, weet je wat je moet doen? Je moet een boek pakken, je moet wat lezen in een boek. En dan ga je automatisch, dan denk je, ik ga slapen.
Mm-hmm.
En dat doe ik dan wel eens, maar soms dan kun je slaap heel weinig, heel moeilijk vatten.
Yeah.
En dan gaat zo'n hele verhaal, dan ga je denken van, hoe was het toen daar? En hoe was het toen daar? Dan komt zo'n hele film, noem ik het maar even, komt dan voorbij, weet je wel. Ja, en dan denk je, verdorie, ja, toen was dat zo. En hoe is dat toch mogelijk dat het allemaal zo, dat het allemaal nog weet?
Ja,
en terug te vertellen.
Heel veel nog. Ja,
ja. Ja. Ja, dat zijn dingen die blijven je gewoon bij.
Dat snap ik, ja. En wat zou je de jeugd van nu mee willen geven? Want jij was toen een kind.
Ja, ja.
Wat wil
ja.
je tegen de kinderen zeggen?
Ik ben nog pas bij, waar wij het huis aan verkocht hebben. Die familie van de Brug is dat. En daar die vrouw, mevrouw van de Brug, die is onderwijsres in Ooi, in Bezevenaar. En ik vertelde wel eens over onder het koffie drinken, maar dat gaat er geregeld. Ze zei altijd, als ik daar kom, zei, laat me eerst even koffie drinken. Ik wil altijd weer gelijk koffie drinken. Dus dat is heel intiem met elkaar. Dus op een gegeven moment, die zei, Gerrit, je hebt wel eens over oorlog. Zou jij een keer op de school bij mij, weet je wel, in Ooi,
voor
aan de kinderen willen vertellen? Nou, ik zei, dat wil ik wel een keer doen. En dan ben ik er op een morgen, ben ik daar geweest, ja... Die kinderen ook, die zitten met open mond te luisteren. Die zijn dat prachtig, om dat zoiets allemaal te horen natuurlijk. Maar ja, die stellen ook een hele hoop vragen. Ik bedoel, tegenwoordig in de jeugd is heel anders dan wij vroeger waren natuurlijk. Hè.
Ja.
Maar op een gegeven moment zei zo'n jongen, meneer, zei hij, heb u ook NSB'ers gekend? Ik zei, ja, die heb ik ook gekend. Ja, dat zijn wel die dingen. Ik bedoel, die jongens prakticeren er ook over. Weet je, die zeggen, heb je wel eens wat gehoord van NSB'ers?
Ja.
Want dat is ook weer een bijkomstigheid. Als je dus, voordat je Duiven inkomt, bij de Heiliglandse straat, dan hadden ze in 40, de Hollandse militair, hadden daar een versperring gemaakt. Dat betekende, dat was een betonnen muur, met allemaal spoorstaven, restanten van spoorstaven erin. Dat zie je nog wel, in Groeste staat nog ergens zo'n geval. Dat is altijd gebleven. In het veld staat het ergens. En dan konden ze dus niet met voertuigen erdoor. Want dat was afgesloten, die weg was afgesloten. Met een grote betonnen muur. Met al die staven erin. Ze konden niet door.
Mm-hmm.
En toen woonde er een ze noemen dat altijd de vijfde kolonne. Ja. En die woonden daar. En ik noem nu geen namen. Maar ik vind dat niet nodig om die namen te noemen. Maar die lui, ja, die waren NSB'er. En die woonden daar op de Heiliglandse straat, zal ik maar zeggen. Maar voordat die besperring was, konden ze via het veld naar die boerderij toe. En dan konden ze via het erf van die boerderij, konden ze zo de Heiliglandse straat weer op. Dan gingen ze precies om die versperring heen. En dan konden ze zo doortrekken richting Westerhout en vice versa, verder in Nederland in. Dus die versperring hadden die Duitsers helemaal geen last van. Maar het was allemaal gelinkt door die lui, weet je, omdat die ook, de vijfde kolonne werkte gewoon mee met die Duitsers. En die hadden gewoon gezegd, kun je gewoon bij ons over het terrein heen. Dan kun je zo en dan kun je zo de weg. Dat ding helemaal geen last van. Als ik er nou langs kom met iemand, dan zei ik, je moet eens even stoppen. Ik zei, dat is nostalgie. Want die uitrit is er altijd nog aan het fietspad, ja, aan de Rijksweg.
Die is er nog
waar je zo naar die boerderij toe kunt. En dan laat ik dat wel eens zien. Is dat waar? Ja, dat is waar. Zo is dat toen. Ja.
Dankjewel, Gerrit, voor dit mooie gesprek. En fijn dat we hier mochten zijn.
Nou,
en dankjewel voor het delen van dit indrukwekkende verhaal.
Geen dank. Graag gedaan.
Luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar het verhaal van Gerrit Peters uit Duiven voor de podcastserie Kind op de Vlucht. Over 2 weken zijn we terug met het volgende verhaal over de evacuaties van de Liemers. Kind op de Vlucht is onderdeel van de serie podcasts van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers en Kunstwerk Liemers Museum over het leven in de Liemers. Het project kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Zevenaar, Duiven en Westervoort en is gemaakt door Coffee Break Video's. Op www.levenindelimers.nl vind je nog veel meer verhalen van inwoners van de Liemers over de Tweede Wereldoorlog. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.